Dankjewel Onno voor deze fantastische inleiding. Ik krijg er helemaal heet van. Ik vind het fantastisch dat ik hier weer mag zijn vanavond. Het is voor mij een van de mooiste avonden. Ik doe er veel, kan ik u zeggen. En ik zie ook heel veel mensen vanuit het hele land. Maar de avond in Breda hebben we bij mij toch altijd wel 3 sterren. Dus dat is natuurlijk dankzij u. Ja, dat is niet gelogen. We zagen toen net even een kort filmpje, een interview met Michel Houellebecq. Nu heb ik hem zelf ook een paar keer mogen interviewen. En 2 keer daarvan waren toch wel hele hilarische evenementen voor mij. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd, maar deze, dat blijft nog steeds een bijzondere ervaring. En daar wil ik u toch misschien in ieder geval de eerste nog even van vertellen. En dan de tweede misschien op een later moment. De eerste keer dat ik Michel Houellebecq ontmoette was in 1989, vlak na zijn Les Particules Élémentaires was toen net uit, dus zijn allereerste roman, Elementaire Deeltjes. En ik was naar Parijs afgereisd om hem daar te interviewen. Het was heel lastig geweest om hem te pakken te krijgen, dat is inderdaad wel bekend. Hij zat toen bij uitgeverij Flammarion en de dame van de pers die was ongelooflijk zenuwachtig, want meneer Houellebecq moest nog van het vliegveld komen. En ik zat daar natuurlijk braaf om 11 uur 's morgens. Ik was voor dag en dauw opgestaan om die talis te nemen. En ik zat daar kant en klaar. Doodzenuwachtig, zal ik u vertellen. Uiteraard, want het was toch wel duidelijk dat dit een groot schrijver zou worden. En wie er ook binnenkwam, geen Michel Houellebecq. Goed, dat denk je dan. Je neemt nog eens een kopje koffie. En op een gegeven moment, ik denk zo'n 1,5 uur... kwam er een taxi voor rijden, maar niet een gewone taxi, het was echt een taxibusje. En die taxichauffeur die begon eerst om zijn lading uit te laden. Dus de ene koffer kwam eruit en toen nog een koffer en toen nog een koffer. En dat hield gewoon niet op. Er kwamen ongelogen 7 zulke grote koffers uit. Vervolgens stapte daar een kleine, magere man uit, voorzien van een sigaret. Zo, hè, want dat zag je toen net ook al wel op het filmpje, hij rookt als een ketter. En dan dus niet zo, maar zo. Hè? Dus tussen de ringvinger en de middelvinger. En vervolgens kwam daar een dame uit met een minirokje waarvan je zegt, goh, was dat een minirokje of heeft ze gewoon helemaal vergeten de broek aan te trekken? Zo'n dame. Prachtige vrouw overigens. Meneer ging zitten tegenover mij, bromde wat in zijn snor en liet vervolgens zijn vrouw de 7 koffers naar binnen sjouwen. Goed, die 7 koffers die werden op zijn aanwijzingen neergezet. En u kent die Franse barretjes, dat zijn kleine barretjes met van die leren bankjes en stoeltjes die allemaal wiebelen. Het was een uitermate klein, heel gezellig barretje recht tegenover de ingang van Flammarion. En die koffers werden op zijn aanwijzingen naast hem neergezet en opgebouwd. Zodanig dat ik alleen nog ongeveer 50 centimeter in het vierkant had om hem aan te kijken. U begreep, het werd een interessante ontmoeting. Wat er verder gebeurde was dat hij zijn vrouw achter hem neerzette. Dus er was een tafeltje achter hem, daar mocht ze niet zitten, maar een tafeltje daarachter mocht zij zitten. En achter mij was een spiegel. En dan om de 10 minuten, als hij dus de sigaret op had, dan deed hij hop, zo met zijn rechterhand. En dat betekent, steek een nieuwe sigaret voor mij aan. En dan stak hij vervolgens zijn linkerhand op en dat betekende, haal een nieuw glas witte wijn voor mij. Zo heb ik dat interview gedaan. En ik moet u zeggen, het was een bizarre ervaring. Vervolgens was het interview inderdaad, zoals u toen net heeft kunnen zien. Het was heel veel... En er was dus echt ongelogen een minuut stil. Wat ook heel populair was, was bof. Het was of het was bof. En je zag aan die man dat hij gewoon nog heel erg aan het begin van zijn carrière stond. Later heeft hij daar een enorme, toch wel een grote stap vooruit gemaakt. Toen kreeg hij weer andere eigenaardigheden, maar dat zal ik misschien straks nog wel even vertellen. Nou, dat even bij wijze van inleiding, want het is natuurlijk wel een fascinerend figuur. In 1998, zei ik al, verscheen Elementaire Deeltjes. En eigenlijk is dat een auteur geworden waar voortdurend rumoer omheen was. Ik weet niet wie van u heeft dit boek gelezen, bijvoorbeeld La Carte et le Territoire? ja, heel veel. En wie van u heeft ook Elementaire Deeltjes gelezen al? Kijk, we weten waar we het over hebben hier. Dat had ik niet anders verwacht van u. Dat rumoer, hè, dat is natuurlijk permanent geweest vanaf zijn eerste boek. Hij is bejubeld en hij is verguisd. De bewonderaars die zeggen over hem nog steeds, het is een geniale schrijver. Allesomvattend. Het is dé schrijver die zal overblijven als je 100 jaar verder kijkt in de tijd. En je kijkt terug, dan zeggen ze, nee, Michel Houellebecq zal blijven. Aan de andere kant heb je ook tegenstanders die zeggen, wel nee, het is gewoon een racist. Het is gewoon een door seks geobsedeerde idioot. Het is een reactionair, het is een nihilist, het is bovendien een ontzettende vrouwenhater. Een fascist. En daar blijft niks van over. Dat is een kruimeltje in de geschiedenis. En over 100 jaar, 200 jaar zal niemand meer weten wie Michel Houellebecq was. Ja, ik hoor toch eigenlijk wel bij die eerste categorie. Ik vind dat Houellebecq heeft, daar kan je natuurlijk heel veel van vinden en heel veel kritiek op hebben. Maar tegelijkertijd is het wel iemand die heel goed naar onze maatschappij kijkt. Die naar Europa kijkt, die naar Frankrijk kijkt. Bovendien is eigenlijk alles bij hem heel ambigu. Je kunt nooit zeggen, hij vindt het zus of hij vindt het zo. Het is nooit eenduidig. En dat is natuurlijk wel heel interessant, hè? Is het een vrouwenhater? Nou, kijk naar een aantal van zijn romans waarin hij toch heel duidelijk het matriarchaat eigenlijk bepleit. De toekomst zal vrouwelijk zijn. Dat staat letterlijk in een aantal van zijn romans. Dus ja, een vrouwenhater. Ik weet het niet. Reactionair? Ja, nou, er zijn toch ook wel heel veel passages in zijn boeken waarin hij echt de vrijheid van de mens bepleit en alle moderne, nieuwe vrijheden die de mens op dit moment heeft, daarbij betrekt. Dus ja, reactionair? Nou, ik weet het niet. Racistisch, hè, dat is ook heel erg in de discussie geweest. Het is een racist. Maar ja, kun je eigenlijk wel zeggen dat personages in een boek, dat die één op één gelijk staan met de auteur. Hè, die buitenlanders in zijn boek, die Chinezen die zo lekker spugen en allerlei vieze dingen doen in die boeken waar die echt korte metten mee maakt. Ja, je kan toch, kan je nou eigenlijk zeggen dat dat één op één de mening is van Houellebecq zelf? Ik weet het niet. En die processen die tegen hem aan zijn gespannen, hè, door mensen van de islam, door de moskeeën. Ja, die hebben toch eigenlijk nooit tot een veroordeling geleid. Hè? Dat is heel ver gegaan. Je kan er van alles van vinden. Ja, en dat door seks geobsedeerd zijn, ja. Dat is hij natuurlijk. Absoluut. Toen in ieder geval wel. Maar kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens hier naar de abris en naar de televisie en naar de bladen die we hier overal kunnen kopen. Ja, kijk nou eens daarnaar. Is het dan echt overdreven wat hij zegt? Of heeft hij toch wel een punt? Nou, wat hij zeker is voor mij, dat is ambitie. Hij is ambitieus en hij is zelfs op het megalomane af, volgens mij. Dat kan bijna niet anders. Zijn personages die spreken zonder schroom. Die zijn ongenuanceerd. En die spreken over abortus, over het nazisme, over Stalin, over het communisme, over genetische manipulatie, over de kwantummechanica. En ze doen net alsof ze de wijsheid in pacht hebben. Het zijn, ja, materialistische onderwerpen. Dag Hein, heel gezellig hier. Dat spreekt heel makkelijk. Je kunt hem ook inzoomen, zo'n ding, maar oké. Die personages hebben het ook over fotografie en over hoe je mensen fotografeert en over New Age en over seksuele perversies van allerlei aard. En hij heeft, hoe je dat ook wendt of keert, heeft hij een hele staalkaart aan menselijke eigenschappen, zou je zeggen, in kaart gebracht. En dat doet hij al slaand. Hij slaat gewoon. Het is niet iemand die eens eventjes wat in kaart brengt. Zo van, goh, laten we eens even de voor's en de tegens naast elkaar zetten. Nee, hij pakt een enorme hamer en hij mept. En hij mept en hij doet je pijn en hij triggert je. En hij denkt, ik laat niet af. Het einde van het geloof is ook een onderdeel van zijn, nou ja, van zijn schrijven. Het einde van de ideologieën. Want wat is daar het gevolg van? De mens wordt een eilandje. De mens wordt een leeg, eenzaam. Ja, mens kun je bijna niet meer noemen. Hij heeft het ook meer over klonen en hij heeft het over symbolische dingen voor de mens. Hij zegt eigenlijk zelden dat een mens van vlees en bloed is. Ze zijn altijd mensachtig, maar ze zijn eigenlijk nooit echt mens. Hij geeft de jaren 60 de schuld, vanaf het begin, vanaf die eerste elementaire deeltjes. Want wat gebeurde er in de jaren 60? Ik schematiseer even. Altruïsme was uit, egoïsme was in. Harmonie zoeken was uit, confrontatie zoeken was in. Liefde was uit, de begeerte was in. Tederheid was uit, seksuele vrijheid was in. En daar komt het eigenlijk allemaal uit voort bij hem. En hij houdt het niet bij cultuurkritiek. Cultuurkritiek van het soort, het is 5 voor 12 en we moeten wat doen. Nee, hij geeft zijn werk en zijn verbeelding, geeft hij een historische en filosofische context mee. Hij heeft het over metafysische omwentelingen. En hij ruimt een hele grote plek in voor techniek en voor wetenschap. Daarom is het altijd zo. Ja, hij wordt ook wel klinisch gevonden. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. Dat heeft u vast ook wel gevonden. Het is een beetje klinisch, hard, afstandelijk, een beetje sociologisch. En dat valt niet bij iedereen in de smaak. Maar het heeft wel zijn redenen. Namelijk, hij kijkt van een afstandje naar die maatschappij. Hij hangt er boven en hij kijkt, waar schort het nou aan? En dan mept hij. Hij mept. Dat doet hij. Nou, voor elementaire deeltjes had hij al een aantal boeken gepubliceerd. Zeker poëzie en essays. De wereld als macht en strijd. Ik weet niet, heeft u dat toevallig gelezen? Als u het nog niet heeft gelezen en u vond die andere boeken geweldig, lees het. Want het is echt de voorbereiding op zijn grotere werk. En het is eigenlijk net zo goed. Het gaat over 2 IT'ers die eigenlijk de voorlopers zijn van de personages uit elementaire deeltjes. En het is killing. En het is tegelijkertijd hilarisch. Nou, daarna, na elementaire deeltjes kwam Platform, over het sekstoerisme, over Thailand, over de islam, over het terrorisme. Maar kortom, wat je ook van Houellebecq vindt, iedereen vindt er wat van. U vindt er hier vast ook allemaal iets van. Hè? Dat is de kunst. Hij laat niemand onberoerd. Je hebt boeken waarvan je leest van, nou ja, dat glijdt van je, dat glijdt langs je af. Hè? Dat doet je niks. Maar hier kun je gewoon niet je schouders over ophalen. En wie dat kan, is een groot schrijver. En daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar hij brengt iets bij je teweeg. Niet voor niets is zijn motto van zijn hele werk, heeft hij ook een motto meegegeven. Dat staat op sommige boeken, staat dat op de voorpagina. Au milieu du monde, dus midden in de wereld. En dat is ook wat hij wil zijn als schrijver. Hij wil midden in de wereld staan. Hij wil daar iets van vinden, hij wil daar iets over zeggen. Hij staat niet aan de kant, het is geen buitenstaander. Hij wil midden in de wereld staan. Nou, dat even qua algemeen beeld. Er is mij gevraagd om eens naar zijn laatste roman te kijken, La Carte et le Territoire. En dan met name ook naar het beeld wat hij van zichzelf oproept in dat boek. Dat wil ik met u bespreken en ik hoop dat u daar straks ook zelf wat van vindt. Dat is vast zo. Hè? Dat is ook wel heel prikkelend zoals hij dat doet. En als tweede wil ik dan nog kijken naar wat is eigenlijk het belangrijkste thema. Wat vind ik nou, het is heel persoonlijk, wat vind ik nou het belangrijkste thema in dat boek? Waar gaat het wat mij betreft om? Dat zijn de 2 dingen die ik nog graag even aan de orde wil laten komen. Nou, hoe introduceert Michel Houellebecq zichzelf? Het is niet nieuw hè, dat iemand zichzelf in een boek presenteert en ook zichzelf als ja, daar neerzet. In het begin was er ontzettend veel kritiek op. Hè. Dat boek dat heeft een concours gekregen en ja, die comité van de concours, die Académie Goncourt, waar zitten het allemaal van die hotshots in, die zelf ook natuurlijk zo'n rol spelen in de literaire wereld. U moet zich voorstellen dat dus in Frankrijk de juryleden van een prijs, dat zijn mensen met heel veel verschillende petten op. Die zijn vaak zelf schrijver, die zijn ook criticus, zijn verbonden aan een uitgeverij. Als je het hebt over, kijk, dat denk ik soms als ik hier nu hoor wat er hier voor rumoer ontstaat over de bijbanen van de mensen in de Eerste Kamer. In Frankrijk is dat heel gewoon. Sterker nog, het is een must, anders stel je niet mee. Je moet heel veel petten op hebben. Met andere woorden, die belangenverstrengeling daar bij die juries, die is ook ongelooflijk veel sterker als hier. Hier is een jury, die moet keurig netjes na 1 jaar aftreden of na 3 jaar. Maar die Académie Goncourt, die mocht vroeger, tot een paar jaar geleden, gewoon tot je dood zat je in zo'n jury. Met andere woorden, je kende iedereen. Je had zo je eigen venijnige eigenschappen. En ook de mensen die je zijn hak wilden zetten. Nou, in de aanloop naar die Goncourt die Houellebecq heeft gekregen voor La Carte et le Territoire. Hij was al een paar keer gepasseerd voor die prijs. Maar dit keer was er rumoer aan de vooravond van die uitreiking. En wat was nou het punt? Bernard Pivot, kent u misschien nog wel, van Apostrof. Die vond het een geweldig boek, maar iemand bijvoorbeeld als Tara Benjeloen, die vond het helemaal niks. Die zei, het interesseert me geen moer wat Houellebecq van de wereld vindt en bovendien kan die man niet schrijven. Ja, vind je het gek, want daar zitten gewoon hele andere jaloezieën en andere belangen op de achtergrond. Dus het was heel boeiend om dat spelletje te volgen toen. Er was heel veel rumoer om. En wat deed Tara Benjeloen nou bijvoorbeeld? Die maakte hem zwart, want die zei van nou, Houellebecq heeft plagiaat gepleegd. Kijk maar naar de beschrijving van de mug. Hè, in La Carte et le Territoire. Dat is gewoon letterlijk uit Wikipedia. Dat is plagiaat, dat kan niet. Ja, ik weet het niet. Als je dat plagiaat vindt. Ik weet niet, er zijn ook auteurs die zeggen, ik sprak onlangs Roberto Calasso, Italiaanse uitgever en schrijver, geweldig erudiet iemand, en die zegt, plagiaat is de basis van iedere vorm van literatuur. Niet zozeer het pikken van Wikipedia natuurlijk, dat niet, maar wel een kruisbestuiving. En dat is ook, in die trant heeft Houellebecq daarop geantwoord, ook in de media. Maar goed, dat even om ja, een beetje de sfeer te schetsen van wat er dan ontstaat als zo'n grootheid toch in de buurt komt van een grote prijs. En sterker nog, hij krijgt hem nog. Er is dus gezegd, Houellebecq, dat is een ongelofelijke ego. En daarom heeft hij zichzelf opgevoerd in zijn roman. Hij wil laten zien hoe geweldig hij is. Borstklopperij, misplaatsen, jaloezie, dat soort dingen. Nou, laten we nou eens gaan kijken, u heeft het gelezen, wat hij dan doet. Hoe hij dat eigenlijk doet in zijn roman. Wat laat hij zijn personages nou zeggen over die figuur van Houellebecq? Hij laat iemand zeggen, oh, c'est un bon auteur, het is een goede schrijver. Oh, il est agréable à lire, hij is leesbaar. Il a une vision juste de la société, laat hij zeggen. Hij laat iemand zeggen, ja, hij heeft wel door wat er in de maatschappij gebeurt. Hij is niet achterlijk. Maar het is eigenlijk een zielepoot, hè? Hij heeft geen familie. Hij is gescheiden. Hij zit een beetje in Ierland daar, in een of andere rare villa in the middle of nowhere. Zijn tuin houdt er niet bij, het is een wildernis. Hij is 3 jaar geleden verhuisd en hij zit nog in de verhuisdozen. Hij heeft een hond, maar ja, dat is ook niet echt een hond. Hij rookt als een ketter, maar ja, waarom doet hij dat, zegt een personage. Ja, om zich een beetje kalm te houden. En wat laat hij hem zelf zeggen, die Michel Houellebecq uit zijn boek. Nou, het grootste deel van de tijd doe ik niks. Eigenlijk doe ik niks de hele dag. Er wordt een portret van hem gemaakt. Dat portret is opeens anders, want daar heeft hij een hele indringende blik. Il y a une transe, staat er in het Frans. Hij heeft een transe over zich. Hé, dat portret, dat stelt wat voor. En ook over zijn manier van schrijven wordt er iets gezegd. Namelijk, hij moet notities maken, iedere dag. Iedere dag, ook al zit hij de hele dag niks te doen, hij moet op die dag toch wel een paar notities maken. Hij moet intellectueel actief blijven, want anders dan tel je niet meer mee. Ja, ik zou niet zeggen dat dat nou een manier is om jezelf op de borst te kloppen. Het is nou niet echt dat je zegt, oh, je hebt Tarzan en Jane die mag het volgen. Nee, nee, dat is geen Tarzan. Het is eigenlijk een beetje een loser, hè? Is het wel. Hij is wel opmerkelijk dat hij dat doet, maar hij provoceert helemaal niet. Eigenlijk is het wel geestig, ik weet niet. Ik heb wel gelachen in die beschrijvingen. En hij relativeert zichzelf enorm en hij relativeert zijn schrijven ook. Het is een beetje een zielepiet, hè? Het is een beetje een autist die eigenlijk met niemand echt contact kan leggen. Het is een oude, zieke schildpad, zoals hij zelf schrijft. Een oude, zieke schildpad is het. En dan nog wel eentje die heel veel last heeft van eczeem. Zijn hele leven van die zieke oude schildpad bestaat uit eindeloze krabsessies. Hij zit de hele tijd te krabben. Nou, dus ja, u kunt het anders hebben gelezen als ik. Dat wil ik graag van u horen dadelijk. Maar ik vind het geen portret van iemand die zegt van kijk mij eens even en ik ben hier de geweldigste man op de aarde. Nee, bepaald niet. Dan is er nog een andere alter ego. Hè? Je hebt Michel Houellebecq in het boek, maar je hebt ook die Jette Martin, die kunstenaar. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat een beetje zijn tweelingbroer is. Het is een soort andere variant. Het is een soort kloon. Net als we eerder hebben gezien in andere romans, er zitten ook wel klonen. Hè? De kloon is ook een thema in zijn oeuvre. Ja, en die Houellebecq en die Martin, die hebben eigenlijk een beetje een arm innerlijk leven. Hè? Waar worden ze blij van? Nou, dat zult u zich herinneren. Als ze als enige rondlopen in een goed gevulde supermarkt. Ja, je kan er maar blij van worden. Ze realiseren zich alle twee dat ze culturele producten zijn. Ze zijn onderdeel van een maatschappij waarin gehandeld wordt. Ze zijn eigenlijk niet echt actief in de wereld. Ze voelen zich vredig, maar wel vreugdeloos. Ze zijn eigenlijk neutraal. Ze voelen zich neutraal. En in het algemeen is de blik op de wereld die al die beide alter ego's van de echte Houellebecq hebben, meer, zoals er ook staat, meer die van een etnologe, dus van een, nou ja, een Claude Lévi-Strauss, een etnoloog, een antropoloog, dan iemand die nou echt politiek commentaar levert of iemand die echt actief deel uitmaakt van die wereld. Zo wordt hij eigenlijk afgeschilderd in dat boek. En ik zou het heel leuk vinden van u straks te horen hoe u dat ervaren heeft. Ik heb het niet als borstklopperij ervaren, maar het is mijn interpretatie. Hè? Het is maar één interpretatie. In het verlengde daarvan zou ik eigenlijk ook aan u de vraag willen stellen, wat is nou eigenlijk het belangrijkste thema voor u van dit boek? Ik zal u zeggen wat het voor mij is. Voor mij gaat dit boek eigenlijk om ouder worden. En met name ouder worden, dat is een hele vriendelijke benaming, maar het gaat eigenlijk om aftakelen. Hè? En die aftakeling, die spiegelt hij eigenlijk in het beeld van Europa, en het beeld van Frankrijk, dat hij oproept. Er was toen net al even sprake van het motto van Charles d'Orléans. Ik weet niet of u het Woud der Verwachting kent van Helle Haase. Nou, dat gaat natuurlijk ook over Charles d'Orléans. En daar kun je heel goed bij Helle Haase lezen wat voor leven die man heeft gehad. En dat was niet zo'n fijn leven, want die man is opgegroeid als vorst. Die werd gegijzeld door de Engelsen. Heeft 40 jaar in een toren gezeten. En is in die periode eigenlijk van lieverlee dichter geworden. Maar eigenlijk omdat hij gewoon geen keuze had. Hij zat daar maar en hij moest toch wat. Hij zat dan wel niet permanent 24 uur in die toren. Dat beschrijft Helle Haase heel goed. Hij mocht wel naar buiten. Maar le monde est ennuyé de moi. Ja, dus zo staat het er in het Frans. De wereld is eigenlijk verveeld van mij. Heeft genoeg van mij. En de andere kant ook. Et moi, pareillement de lui. Ik heb eigenlijk ook wel genoeg van die wereld. Ik zit hier maar. Ik zie het eigenlijk niet meer zitten. Ik wil eigenlijk wel naar die mooie instelling Dignitas in Zürich, hè? Uit La Carte et le Territoire. Wat zegt hij nou in dat boek precies over dat motto? Wat komen we nou tegen over ouder worden, over aftakeling? daar is in eerste instantie het beeld van de vader. Hè? Die wordt in de eerste keer dat die vader ter sprake komt, wordt het al een homme fini. Iemand niet zozeer wiens leven ten einde is, want hij is er nog, maar iemand die eigenlijk niet meer meetelt, die heeft afgedaan. Die ook ennuyé du monde is. En die gaat dan naar een maison de retraite. Maar eigenlijk was zijn dood al eerder ingegaan. Dat komt ook meerdere malen in het werk van Houellebecq terug. Voor vaders. Als ze vader worden, als ze een zoon krijgen, dan is eigenlijk het leven van die vader afgelopen. Dat komt ook in La Carte et le Territoire heel duidelijk terug. Op het moment dat er een nieuw leven is, zeker in de vorm van een zoon, ja, dan wordt die vader toch wel een beetje fini, hè? Hij zit in de Allée des Ombres de la Mort, die vader. Dat is een hele treurige omschrijving. Hij zit dus in een laan, in een bos. In dat bos waar gangsters omheen zitten. Dat bos, dat is niet veilig meer. Daar zijn Ombres de la Mort, die zweven daar rond. En tegelijkertijd heeft hij eigenlijk geen vreugde meer. Dus de lichamelijke vreugden zijn hem ontnomen. Maar ook zijn smaak bijvoorbeeld. Hij kan niet meer van eten genieten. Alles waarvan hij geniet, is eigenlijk destiné à la mort. En dan zijn er bloemen, er staan ergens bloemen staan er in dat boek. Die worden uiteraard, zou ik bijna zeggen, in het geval van Houellebecq vergeleken met orgaan seksueel. Hè? Dat is altijd heel erg gelieerd. Maar die bloemen die gaan ook dood. Dus die orgaan seksueel die zijn ook ja, aan het verdorren. Er blijft niks van over, dat is allemaal afgelopen. Dan krijgen we de begrafenis van de grootmoeder. Vervolgens vraagt die zoon zich af van ja, wat moet ik daar doen? Die is blij dat hij daar naartoe kan. Die vader zegt van, oh jee, regel jij dat maar, zoon. Die vader en die zoon die kunnen eigenlijk geen goed gesprek voeren met elkaar. Eén keer hebben ze een goed gesprek. En wat zegt Houellebecq dan? Dat is echt killing. Eén moment leeft die vader een beetje op. En waarom? Il venait de revivre pour la dernière fois l'espérance et l'échec qui formaient l'histoire de la vie. Dus nog één keer kon hij terugdenken aan de plannen die hij had gemaakt in zijn leven. De hoop, maar ook de mislukking die dat eigenlijk was geweest. Tja, allemaal tekenen. Ja, dat het niet goed af zou lopen natuurlijk. Hè? Dan heb je nog die Jed Martin, die gaat op visite bij Houellebecq. En Houellebecq als personage zegt dan, ja, ma vie s'achève, mijn leven loopt af. Et je suis déçu, ik ben heel erg teleurgesteld. En dan gaat hij in zijn geweldige Audi zitten, die auto waar hij al heel lang trouw aan is. En dan voelt hij zich niet blij, want hij denkt, niet verdorie, ik heb een geweldige Audi hier onder mijn kont. Nee, je suis définitivement neutre. Neutre, dat is wel zo ontzettend lauw, er zit geen sprankje levensenergie meer bij. Nou, dan heb je ook nog die inspecteur, hè, die Jasselin. Nou, dat is nog een aardige man, maar ja, die kijkt naar zijn couple traditioneel en die denkt dus aan de borsten van zijn vrouw en denkt van ja, siliconenborsten zijn ook wel mooi. En we zijn tenslotte al 25 jaar samen. Ja, nou, daar word je ook niet vrolijk van. Uiteindelijk dan gaat die vader natuurlijk naar Zurich. Enige vorm van inleving is daar natuurlijk niet bij. Integendeel. Wat zegt Houellebecq over die dignitas, waardigheid, waar die zo woedend wordt, hoezo waardigheid? Het gaat daar bij la valeur marchande de la mort, dus om de handelswaarde van de dood. Het gaat niet om de dood. Nee, Houellebecq komt terug bij zijn thema, bij het thema uit het allereerste boek, De wereld als markt en strijd. Eerder was het in zijn werk al, de seks is dus handelswaar geworden. Nu is de dood handelswaar geworden. Dat beeld van aftakeling, dat koppelt Houellebecq heel knap, vind ik, aan het beeld van Frankrijk en van Europa. Hij heeft het over la campagne. We hebben hier vast een heleboel huizen à la campagne. Nou, daar schelt hij op dat wij daar huizen hebben, à la campagne. Want al die buitenlanders die daar huizen hebben, ja, dat zijn natuurlijk toch mensen die daar maar kort naartoe gaan. Wat doen die? Die gaan toeristische gidsjes gaan ze daar kopen. En die gaan naar de châteaux en die gaan de produits du terroir gaan ze kopen. Dus de lokale wijnen, de lokale ganzenlevers, de lokale vlechtmandjes en weet ik het wat maar. En dan heb je dus op de kaart staat dan, dat is een hilarische passage. Als je daar ergens gaat ontbijten in de Limousin, dan heb je een breakfast Limousin pour une famille chinoise. En dat is dus het toppunt van toerisme. Dat is de toekomst van Frankrijk. Het breakfast Limousin pour une famille chinoise. Echt? Dus daar is een enorm gevoel van nostalgie, van verlies. Van overgang van een traditioneel Frankrijk naar het moderne Frankrijk. En eigenlijk alles wat mooi en waardevol is, overleeft het niet. Ik ga nu even naar het, ik zie dat die tijd vordert. We gaan naar het laatste beeld toe, naar het laatste kunstproject van Jed Martin. U heeft het gelezen, de laatste jaren van zijn leven woont hij in een huis, in het huis van zijn grootmoeder. En daar wijdt hij zich aan een bizar kunstproject natuurlijk. Hij filmt de natuur op zijn land. Hij filmt de industriële voorwerpen die hij her en der heeft gevonden. En ik ben ook heel benieuwd naar de mening van Frank over die kunstvoorwerpen en wat hij daarmee doet. Want die voorwerpen die overgiet hij met chemische middelen, dan verschrompelen ze allemaal. Er blijft er niks van over. Dus het is een pure beeld van destructie, van verval. Hij legt al die opnames nog eens een keer over elkaar heen. Dat worden hypnotiserende beelden. Daarin verrotten de beelden. Ze schrompelen in elkaar. Ze verdrinken in lagen van vegetatie. Ashes to ashes, zou je kunnen zeggen. We gaan terug naar de natuur. Niks vergankelijker dan de mens. En niets wat de mens heeft voortgebracht is eigenlijk blijvend van aard. Dus ja, dat is de manier waarop je zou kunnen zeggen, het is niet zo'n vrolijk beeld, maar staat hij er nou zo heel ver vandaan? Kijk, als hij als motto heeft voor al zijn boeken, au milieu du monde, dan kun je toch moeilijk zeggen dat hij dat niet is. Dank u wel.